Goed, ja. Oké, we gaan naar 1 Korinthe 12. Dus we hebben het avondmaal uitgebreid behandeld. En nu gaan we naar 1 Korinthe 12 toe. En dat gaat over, dat zijn de hoofdstukken voor de charismatische beweging. 1 Korinthe 12, 13 en 14. En Paulus die begint in vers 1. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Ja? En hij reageert op vragen, ja? Want ze hebben hem vragen gesteld. En dat is belangrijk. Ik bedoel, ik wou dat iedereen in het lichaam van Christus bij zichzelf zei, ik heb vragen en bij wie moet ik zijn? Dan ga ik aan Paulus vragen. En Paulus geeft dus daar antwoord op. En er zijn ook vragen over de geestelijke gaven. En hij wijdt daar 3 hoofdstukken aan. Dus hij wil absoluut niet dat ze onwetend zijn. En onwetendheid is geen goede zaak, ja. Wat het resultaat van onwetendheid is, ja, als je dingen iets niet weet, dan ga je dingen verkeerd doen. Als ik van mijn werk bepaalde lijmsoorten niet weet waar ze voor ze zijn, dan gebruik ik ze voor doeleinden en dat het verkeerd gaat. En dan komt zo'n vloer er bijvoorbeeld uit. Simpel voorbeeld. En zo geldt dat voor alles, ja. We moeten het weten. En kijk, als je bijvoorbeeld hier in de context hebt, kijkt. Als je het niet weet, kijk even in, wat staat het ook alweer? 14 vers 20. Kijk, dan zie je, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. In vers 33 ook, want God is geen God van verwarring, maar van vrede. Zie je, het resultaat is verwarring en geen vrede en rust. Ja, dat is wat er gebeurt. Dus we moeten dingen weten. En als we dingen niet weten, ja, als je dingen dus niet weet, wat is dan het resultaat? Als Paulus zegt, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Nou, en je weet het dus niet vanuit het woord, wat ga je dan doen? Dan ga je met je eigen wijsheid aan de slag. En dat is precies wat hij in Romeinen 11 vers 25 zegt. Hij zegt, ik wil niet dat gij onwetendheid zijt van deze verborgenheid, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Zie je? Dus als je onwetend bent, dan ga je in je eigen wijsheid redeneren. En dat is nou precies de theologie. Ja? Die gaan, omdat ze het niet recht snijden, en dat is de oorzaak dat het lichaam van Christus in onwetendheid is. Want ja, ze weten natuurlijk, men kent de Bijbel. Hè? Wij spreken ook gelovigen. We hebben het er net nog even gehad. En dan praat je over de Bijbel. De kennis in het woord is het dan vaak wel, of misschien ook wat minder, maar oké. Okay. Maar dat men het, dat men hoort over Paulus als apostel, hebben ze bijvoorbeeld nog nooit gehoord. Ja? En dan zie je dus dat tekst in conflict komen. En dan gaat men dat proberen, ja, sluiten te maken. Want Gods woord kan natuurlijk niet in tegenspraak zijn met zichzelf. En dan krijg je dus het bekende vergeestelijke. En dat gebeurt allemaal uit onwetendheid. En die onwetendheid komt omdat men niet weet dat men Paulus moet volgen in zijn bediening. En dat we het woord recht moeten snijden. Nou, en dus niet in onze eigen wijsheid. Maar wat zegt dat woord? En dan recht gesneden. Nou, en dan spreekt je over de geestelijke gaven. Nou, en hebben het over de gaven. En vooral hier, dat zijn allemaal tekengaven die we zien. Dat zijn allemaal zichtbare manifestaties. En dat is eigenlijk allemaal begonnen. Want de 1 Korinthe begint ook met, kijk even mee, 1 Korinthe 1 vers 22. Daar zegt hij het al, want hij spreekt daar over die wijsheid van de mensen. En dan zegt hij in 1 Korinthe 1 vers 22, overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Zie je, de Grieken zijn met wijsheid bezig en de Joden die begeren een teken. En waarom? Omdat is al bij het begin van de geschiedenis van het volk Israël, bij de farao is dat al gebeurd. En Mozes zegt, ja, hoe zullen ze mij geloven? Want God zegt tegen Mozes, ja, jij moet het volk uitleiden en ga naar de farao en ze zullen naar je luisteren. Ja, maar ja, hoe zullen ze nou naar me luisteren? En dan geeft God aan Mozes die tekenen, u weet het nog wel, hè, van die staf. Die gooit hij neer, hij wordt dan een slang. En er was nog een teken, dat was die hand in die boezem. En dan kwam hij eruit, werd hij wit en weer terug en dan was hij weer genezen. Nou, dat zijn die tekenen, ja. Nou, dus God heeft altijd, en daaraan zullen ze weten dat God spreekt. Dat was naar die farao toe zo, ja, de heiden. Maar uiteindelijk ook voor het volk Israël, dat ze zagen, hé, dit is de man van God, die moeten wij volgen. Want ja, laat me eerlijk wezen, iedereen kan wel zeggen, ja, God die heeft tegen mij gezegd, en nou ga je doen wat ik zeg. Ja, hoe zouden wij reageren?
Ja, wie ben jij? Je kan wel zoveel zeggen. Maar wij zeggen nu, waar staat dat? Ja? Maar je hebt het altijd toen nog niet. Ja? Dan moet je iemand op zijn blauwe ogen geloven. Nee, dus die tekenen. Dus Israël weet niet beter als door tekenen. Nou, kijk even mee naar Johannes 3, vers 2. Hele bekende. Dat was Nicodemus. Nou, dat was een man van, dat was een leraar van het volk Israël. En dan zie je, ze zagen de tekenen die de Heer Jezus deed. En hij is ook 's nachts naar de Heer Jezus gekomen. En in vers 2, Johannes 3 vers 2, zien we dat hij zegt. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zeide tot hem. Rabbi, wij, hij zegt ook wij, ja, niet alleen Nicodemus, hè, maar ook de andere fariseeën. Weten, zie je, ze weten het, dat gij een leraar van God, dat gij zijt een leraar van God gekomen. En waarom weet hij dat? Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nou, dat is duidelijk, hè? Niet alleen Nicodemus, en Nicodemus is iemand, die heeft de Heer Jezus aangenomen als de Messias. Want hij heeft de Heer Jezus ook samen met Jozef van Arimathea, heeft hij van het kruis gehaald, hè? En in het graf gelegd. Dus hij zag, hé, dat is iets, dat zijn tekenen volgens mij. Hij wist, dit is iemand die spreekt namens God. En hij weet dat door die tekenen, dat kan niemand, hij zegt, niemand kan het. Dus laat de fariseeën niet zeggen van, we wisten het niet, dat dit was. Want ze wisten het wel. Maar het punt is, ze wilden het niet. Nou, kijk, aan het eind van het boek van Johannes, Johannes 20, vers 25. Nou, dat is aan het eind. Dan schrijft, nou het is wel mooi om dat te zien samen met de ongelovige Thomas. Hè? Wij zeggen altijd de ongelovige Thomas. Maar Thomas is eigenlijk helemaal niet zo ongelovig. Ja? Want kijk, ze waren allemaal in die zin ongelovig zou je kunnen zeggen. Want Petrus die keek in het graf en hij ging weg. En hij geloofde staten, maar wat geloofde hij toen? Ja, dat ze hem hadden weggenomen. Want in de opstanding, niemand begreep het. En hier zie je ook, er komt de Heer Jezus, die verschijnt aan hun. En dan laat hij zijn handen en zijn voeten zien. En in vers 24, maar Thomas was daar toen niet bij. En Thomas, vers 24, een van de twaalfde, gezegd, Didymus was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hen, wij hebben de Heer gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in de zijde, zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Zie je? Thomas wou gewoon teken zien. Nou, en dan, dan zie je op een gegeven moment, als hij het ook ziet, dan gelooft hij. Ja? Dat zien we. Yes, papier. Ja. Kijk, in vers 27. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, dat is de Heer Jezus, die was er inmiddels. En zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zei niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Mooie tekst, hè? Christus is God. Mijn Heere en hij is ook zijn God. Hij is de Zoon van God, maar Thomas zegt, mijn God. Nou en dan, zie je in vers 30, zegt Johannes de schrijver, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Dus hij heeft nog veel meer tekenen gedaan. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Dat Jezus is de Messias. De Zoon van God, zie je het? Hij is de Messias en hij is de Zoon van God. Dat is mooi trouwens, hè? We hadden het pas over, is hij nou de Zoon van God en hij is ook God zelf. En hier zie je dus in deze context, mijn Heer, mijn God, en hier staat, en hij is de Messias, en hij is de Christus, hij is de Zoon Gods. En dan, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Nou, dat deed Thomas, dat deed Nicodemus, ze zagen de tekenen, en ze wisten, hij is de man van God, en deze tekenen zijn voor hun opgeschreven, opdat ze het zullen geloven. Kijk, wij hebben dat nu niet, we hebben de vorige keer ook gezien. Dat Paulus hier in handelingen, de apostelen, getuigden van hem. En Paulus zegt, wij verkondigen. Wij hebben niks gezien. Wij hebben niks gezien. De ogen van mijn verstand hebben het gezien. Ja, van het woord. Dat is alles. Maar voor de rest is het alleen maar geloof. Niet door tekenen. Wij hebben nu geen tekenen. De tekenen zijn altijd bij het volk Israël geweest. En dan komen we natuurlijk op het punt dat de tekenen ook
bij het lichaam van Christus een tijdje geweest zijn. Daar komen we zo meteen nog op. Maar eerst moeten we begrijpen dat tekenen in de Bijbel, voordat Paulus komt, hebben alles met Israël te maken. Ook de doop. Doop is ook een teken. Ja? Symbolische afwassing van zonde. Het is een teken wat bij het Joodse volk horen. En niet bij de heidenen. Nou, kijk even mee naar Romeinen 11. 2 Korinthe 12. Dat is dus de ene reden is dus dat de tekenen zijn aan Israël gegeven om te bevestigen de autoriteit van degene die spreekt, dat hij namens God spreekt. Ja, om Israël te overtuigen. Dus Israël moest, die werd daar, dat hebben we nu net gezien. En in 2 Korinthe 12 zien we ook, in vers 11 en 12, zegt Paulus, eigenlijk hetzelfde, er komt Paulus opeens. Ja? Hij was een fariseer. En die komt met een andere evangelie. We hadden het net nog even over. Hè? Ze kennen alleen het Oude Testament. En dan komt hij opeens met een heel ander evangelie, wat je nergens kan vinden. Dus dan kan je ook weer zeggen, ja, dat kan jij nou wel zeggen. Maar wie ben jij? Ja? Ook hier hetzelfde verhaal weer. En dan zie je dat een apostel had ook tekenen. In vers 12 of vers 11. Ik ben roemende onwijs geworden, gij hebt mij genoodzaakt. Want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid. Met tekenen en wonderen en krachten. Onthoud dat. Ja? Het zijn de merktekenen van een apostel. Niet zozeer alleen van Paulus, hè, maar de 12 hadden ze er ook. Een apostel had dus alle merktekenen. Gaan we zo meteen zien, in 1 Korinthe 12 was dat niet zo voor iedereen. Maar een apostel had ze allemaal. Tekenen, wonderen en krachten. En die had Paulus ook. Ja? En daarna konden ook vooral de Joden ook zien dat hij ook namens God sprak. En je ziet, er is geen ontkenning mogelijk. Want Nicodemus, die zei het ook al, niemand kan dit doen als dat hij van God gezonden is. Dus ze wisten het. Dus in het hart, kijk, als iemand het niet aanneemt, wil niet zeggen dat hij het niet weet of dat hij het niet ziet. Dat is het, nou, helemaal niet. Hij moet het juist zien, hij moet het juist weten. En hij weet het ook. Net zoals iemand die nu zegt, ja, ik geloof niet dat God bestaat. Dat ligt hij gewoon. Ja, want wij weten, hij weet wel dat God bestaat. Alleen hij ontkent hem, ja. Nou, oké, kijk even mee naar Romeinen 11. Ik zeg het eigenlijk niet goed. Naar Handelingen 10 gaan we. Want Romeinen, we weten, Paulus heeft deze tekenen, ja. En we zien in het boek Handelingen, want dat is natuurlijk de vraag. Dat wij zien natuurlijk de tekenen ook bij Paulus en ook bij leden van het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat wordt natuurlijk altijd gebruikt, en ook 1 Korinthe brief, dat de tekenen ook voor ons zijn. Nou, ten eerste, we weten ze zijn voor de heidenen. Voor de Joden, voor het volk Israël. En als ze dan bij de heidenen zijn, dan moet je toch afvragen, ja, hoe kan dat dan? En waarom zien we dat dan in Handelingen gebeuren? En waarom zien we het in 1 Korinthe brief gebeuren? Nou, als je kijkt, 1 Korinthe brief is de enige brief die erover spreekt, eigenlijk. In Romeinen zie je wel iets, een paar dingetjes maar. Maar het is vooral de Korinthe brief die er 3 hoofdstukken aan leidt. En voor de rest in de andere brieven lees je er helemaal niet over. Ja? Nou, als we dan kijken naar Handelingen 11, kijken we in vers 44. Nou, dat ga ik niet helemaal lezen, dat stukje. Want 10 vers 44. 10 vers 44. Ja. Petrus is bij Cornelius, een heiden. En we moeten even niet vergeten, dit heeft te maken met de bediening van Petrus en dat God is al naar de heiden gegaan. Ja? En de heiden, die komt hier tot geloof door wat Petrus tegen hem zegt. Niet het hele evangelie, Petrus was nog niet klaar. Maar op dat moment wordt de Heilige Geest, die ontvangen ze. En dan zien zij wat er gebeurt, de Joden, Petrus en de Joden die met hem zijn. Want kijk, in vers 44, als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En wie, kijk, de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de Heilige Geest, gaven de Heilige Geest, ook op de heidenen uitgestild was. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet volgens het profetisch programma. Wij weten achteraf nu, ja, dat heeft alles te maken dat God aan Petrus, aan de besnijdenis, duidelijk ging maken, ik ben nu naar de heidenen gegaan. En het volk Israël is gevallen. En God gebruikt dan tekenen die voor het volk Israël waren. Ik weet, jullie weten dit, maar goed, ik zeg het toch nogmaals. Is daarom, laat hij dat ook bij de heidenen gebeuren juist. om Petrus en later ook de Joden te overtuigen dat Israël geval is. Want kijk, nu wordt, wij hebben de positie van als lichaam van Christus dat wij nu de heid, dat wij nu Israël leren dat ze gevallen zijn. Ja, als je tenminste goed doet, als je tenminste het woord in waarheid recht snijdt. Dan verkondigen wij nu, wij leren aan de Joden dat het is nu geen verschil meer. Ze hebben geen voorrang meer. En we weten, een heleboel richtingen, stromingen en leerlingen, die leren dat dat nog steeds zo is. Ja, eerst de Jood en dan moeten ze zegenen. Ja, sorry, maar het is niet zoals je Gods woord nu verheerlijkt en prijst. Dat doe je alleen maar door te verkondigen wat hij nu verkondigt, wat Paulus verkondigde. En dat is wat we hier zien staan. Ze ontzetten zich dat de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. En dan zie je waarom. Want zij horen hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Nou, dat was een teken. En ze zien dus de vreemde talen. Ja, dat zijn tongen. Niet ababababla, maar talen. Dus een taal. Geen gebrabbel. En dan zien ze dat die Heilige Geest werd op de heidenen uitgestort en dat zij die talen gingen spreken. En waarom ontzetten zij zich dan zo? Omdat dat een teken is voor het volk Israël. In de psalm lees je ook, waar zijn onze tekenen? Het zijn onze tekenen. Nou, ik ga zo meteen al laten zien waarom de talen er zijn. Maar goed, maar nu moeten we even goed nadenken. Als een Jood nu gaat zien dat de heiden talen gaat spreken, dan moet hij even met zijn hoofd gaan nadenken. Hier gebeurt iets namelijk. Het is namelijk een oordeel van God. Ga mee naar 1 Korinthe 14. En dat is wat Paulus aan de Korinthiërs ook wil leren. Ja, en daar zaten natuurlijk heidenen en Joden in de gemeente daar. En wat zegt hij in 1 Korinthe 14 vers 21... In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. Dat staat in het Oude Testament. En God zegt dat hij zal door andere talen tot dit volk spreken, tot Israël. En talen bedoelt hij ook echt talen. En wat bedoelt hij daarmee? En ook al zo zullen zij mij niet horen, zegt de Heere. Dat wil zeggen, als Israël door andere talen toegesproken werd, dat betekent dat ze waren in gevangenschap afgevoerd. Dat was een oordeel van ongehoorzaamheid. Toen Israël, dat was in het Oude Testament, dan werden ze soms afgevoerd. En als ze zich dan weer bekeren, nou dan zorgde God dat ze weer vrij kwamen. En dan waren ze weer vrij van de vreemde overheersing. Dus als jij natuurlijk door vreemde wordt overheerst, dan kom je onder andere talen, want die spraken geen Hebreeuws. Maar het was een gevolg van hun ongehoorzaamheid. Dus dat was een oordeel. En later zie je dat Israël ook in Babylon zit. Ja, bij Daniel. Nou, die Babyloniërs, die spraken geen Hebreeuws. Dus ze werden door andere talen toegesproken. Een oordeel van hun ongehoorzaamheid. En later zie je dat Israël ook nog steeds onder de Romeinse overheersing is. Ja? En ze zitten nog steeds daaronder. En wachten totdat Christus komt. Ja, en dan zullen ze daarvan bevrijd worden. Nou, dus als je nu ziet dat Christus die is gekruisigd, hij wordt aangeboden aan het volk Israël. En ze hebben hem niet gewild, Stefanus wordt gestenigd. En dan zie je komt Paulus, die vervolgt, en op een gegeven moment wordt hij geroepen. En die gaat dan naar de Joden toe. Peter ziet op een gegeven moment dat ze gaan die talen spreken. En dan moet hij hier aan gaan denken. Dat betekent dat er is een oordeel over het volk Israël. God is nu met iets anders bezig. God is zelfs niet op de goede weg. En daarom zie je dat Paulus in de tijd dat hij in handelingen gaat, zie je dat hij ook eerst naar de Jood gaat, maar dan zie je dus ook al die tekenen. En dat was puur en alleen om de Joden tot jaloersheid te brengen. En dan zie je ook, het is dus een oordeel. En wij weten wat het is. Dat oordeel is dat Israël is gevallen. En als Paulus niet was gekomen, nou, dan was Israël, dat was de 70ste jaarweek, het oordeel was dan gekomen, dan was Israël, de grote drukking was gekomen, de antichrist. Christus was op een gegeven moment naar beneden gekomen en had geoordeeld. En daarna het koninkrijk was. Nou, door de bedeelde genade is dat steeds nog steeds niet gebeurd. Maar ja, wie weet dat? Paulus is die het ons uitlegt. Peter zegt ook, weet weten moet je bij Paulus zijn. Ja? Nou, en dat wordt zichtbaar doordat die tekenen van Israël, dus in die begintijd, omdat ze moesten het weten, naar Israël gegaan is. Kort, was even een kleine uitleg even daarover. Dus dan gaan we gauw naar 12, vers 1. Oké, dus... Ja? Dus hij wil dat ze dat weten. En dan zegt hij vers 2, gij weet, ja, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Ja, iedereen, ja. Gij weet dat gij heidenen waart. En wat is nou een heiden? Nou, die waren tot de stomme afgoden heen getrokken. Daar werden ze heen geleid, ja. Daar werden ze geleid. Ze werden door die afgoden geleid. Kijk, de afgodsbeeld op zich is natuurlijk niks. Maar wel wat erachter zit. Huh? Maar er is maar één God. Maar we weten, in die onzichtbare wereld is er nog veel meer aan de hand. En dat is de positie van iedere gelovige. Voordat hij tot geloof komt, heeft hij hier, als we spreken over Paulus in die tijd, ja. Nou ja, goed, de heidenen, je had Israël, je had de wet. En je had de heidenen. En heidenen waren al met afgoderij bezig. Ja, die niet met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als ze dat wilden, dan... Ja, dan kregen Joden genoten, dan gingen ze naar Israël toe, namens dat Joodse geloof aan. Maar uiteindelijk, de hele bijna heidense wereld was met afgoderij bezig. En met hier de stomme afgod. En wat is een stomme afgod? Ja, niet dat hij dom is, gewoon dat hij niet snugger is. Maar dat hij, ze kunnen niet praten. En er zijn teksten over, maar daar ga ik niet naartoe. In de Bijbel, dan kan je naar de Psalmen en dan spreekt hij, en Jeremia 10 ook, spreekt hij over die afgoderij. Afgoden en het is het hout, weet je wel, en dat komt uit een boom en de een die gooit in het vuur en dat ga je dan voor buigen, voor dat stukje hout. Maakt het gewoon belachelijk. Ja, maar let op. Nadat gij geleid werd, kijk met mij in Efeze 2. De heiden en iedereen nu in deze tijd, ja, en zeker in die tijd, maar is niks veranderd op zich, ja. Buiten God, iedereen, voordat hij tot geloof komt, wordt geleid door de, ja, wat we hier in Efeze 2 lezen. Door een bepaalde geest. Ja? En dat zien we ook staan in Efeze 2. En u heeft hij medeleefd gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonden. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Dus, voordat je tot geloof komt, heb je gewandeld. In die zonde, ja? Maar, waar werd je door geleid? Wij worden natuurlijk, de hele wereld wordt natuurlijk constant gebombardeerd met allerlei informatie. Ja? Met de televisie, heel veel, internet, de kranten en alles wat je om je heen ziet gebeuren. Ja? Dat is natuurlijk, wie zit hierachter? Ja? Dat is, Satan is de god van deze eeuw. Ja? De wereld is in zijn handen. Alles wordt beïnvloed door hem. De muziek, de kunst, alles. Ook al ziet het er mooi uit. In feite is het allemaal afgoderij, van God af, ja, zonder God. De wereld leeft natuurlijk niet met God. Dat is alleen het lichaam van Christus. Nou, dus voordat je tot geloof komt, wandel je daarin. Kijk maar naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Dat is Satan. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, dat is dat heen geleid. Dus je wandelt, wij spreken over door de geest wandelen, ja? Of in de geest wandelen. Nou, de heiden of de ongelovige, die wandelt ook door de geest. Alleen, welke geest? De geest met een kleine g. Dat zie je hier staan. Hij wandelt naar de oosten van de macht der lucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus die geest is in alle ongelovigen en daar worden zij door geleid. Zo wandelen zij. Dat is de overste van de macht der lucht. En dat is natuurlijk niet op weg naar het evangelie. Ja? Nee. Hij verblindt de wereld, zodat ze het evangelie niet zullen zien. En in vers 3, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en de gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dus ons vlees, ja, dat, ik zeg altijd maar zo, dat correspondeert met wat de wereld biedt. Onze zondige natuur, die voelt zich thuis. Dus wij als gelovigen, als we zeggen, ja, waar voel jij je thuis? Als je sterft, dan zeggen we, ja, hij is thuis. Ja, want zijn thuis was hier, met zijn zondige natuur. Daar voelt hij zich prima bij, maar helemaal als gelovig niet meer. Nu is het vaak dat je stoort aan dingen die de wereld biedt. Het is niet je thuis meer, hè? Want je thuis is in de hemelen, bij God. Dus daarom, moeten wij ook niet meer ons daardoor laten leiden. We weten dat dat natuurlijk wel kan. Nou, ga even mee naar Romeinen 1 vers 25 met mij. En als we kijken dat ze daarin gewandeld hebben. Nou, als je kijkt, dat heeft allemaal het gevolg natuurlijk in vers 21. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Hè? Hij krijgt niet de eer en daardoor wordt hij ook niet gedankt. Maar zijn er verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dus geestelijke duisternis is in dat onverstandige hart. En zo in die situatie zit je voordat je tot geloof komt. Ja? En we hebben net over het nieuwe verbond gehad, maar wij als gelovigen, je krijgt de Heilige Geest. Maar we hebben nog steeds elke dag het licht nodig van het woord, ja? Want de duisternis is nog niet helemaal verdwenen. Wij zijn natuurlijk verlost, 100%. Geest en ziel. Maar dat arglistige hart, het lichaam der zonde, ja, we hebben nog steeds dat licht nodig. Zeg niet voor niks verlicht worden. Ja, omdat we nog steeds dat nodig hebben. Nou, en zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren. Nou, ik ga even door naar vers 25. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. En dat is wat we inderdaad zien om ons heen. Het is de leugen. De leugen wordt geprezen. Ja? Er wordt goedgekeurd. En het schepsel, en hier gaat het uiteindelijk om. Het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Die te prijzen is in de eeuwigheid. Ieder mens, ja, die wandelt door de geest met een kleine g. Die eert en dient het schepsel. Ze hebben allemaal een geloof. Ze geloven allemaal ergens in. En Atheïs zegt ook, ik geloof niet. Nou, gelooft hij ook. Hij gelooft in zichzelf. Ja, maar hij weet dat God bestaat. Iemand van evolutie, die gelooft, het is allemaal religie. Ze eren het en ze dienen het. Ja? Dat is hun dienst. Van dienen betekent dienst. Nou, wij dienen de Heer. Vanaf het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, zijn wij in zijn dienst. Maar wij dienen niet het schepsel. Wij dienen de schepper. De rest dient het schepsel. Zit allemaal in een of andere geloof, ja? In een of andere dienst, ja? Iemand stelt zich helemaal ten dienst van bijvoorbeeld Greenpeace. Ja, dan doen ze soms de gekste dingen, ja? En het is hun leven. Dat is hun afgod, ja? Maar let op, er kunnen ook mensen bij elkaar komen met mooie diensten. Dat kan ook een afgod zijn, omdat dat afwijkt van wat God zegt. En als het afwijkt van wat God zegt, is het in feite afgoderij. Ook al praat je over de Heer Jezus. Wij stonden pas ergens en dan zag je ook een groot gebouw met allemaal mooie plakaten over. En zie je al, het staat helemaal vol met genezen, genezen, genezen. Het gaat alleen maar daarover. En ik heb het nu met eigen ogen gezien. Dat groot gebouw. En dat staat dus inderdaad naast een groot ziekenhuis. Ja. En er staat er zo'n plakkaat met mooie foto's. Kom hier en genezen. Grote parkeerplaats. Ja. Maar het is maar op bepaalde tijden. Terwijl daarnaast 24 uur per dag liggen daar zieken. Ja. En die moeten beter gemaakt worden. Goed, dus dat is afgoderij. Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar het is van God af. Het is niet zoals God nu bezig is. Dus afgoderij, dat is er nu nog steeds. En dat is ook, helaas, ook bij de gelovigen. Want we hebben, als je wandelt door de geest, ook als gelovigen nu. We gaan naar 1 Korinthe 13 weer terug, 12. Als gelovigen, ja, zegt Paulus ook, moet onder u niet genoemd worden. Zoals hoererij, gierigheid, welke is afgodendienst. Wat is jouw afgod als gelovige? Kan nog heel goed. En Satan heeft leringen, ja, in het geloof, leringen van duivelen. Waardoor wij het geloof gaan verlaten. Nou, dus dat is de situatie dat de heidenen, ja, zij komen uit die situatie. En daarom vers 3, zegt Paulus, ja. En daarom maak ik u bekend, vanwege die reden uit vers 2, dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. Dus vanwege het feit van die andere achtergrond van afgoderij. Ja, en dat ze zich daardoor hebben laten wandelen. Let even op. En de gelovigen en de Corinthiërs, dat waren natuurlijk mensen gered. Hè, het grootste gedeelte, want sommigen ontkennen de opstanding. Dus wie weet dat er ook een aantal zaten die misschien niet gered waren. Maar over het algemeen, ja, die hadden natuurlijk Gods Geest. Nou, met Gods Geest, ja. Dus je kan door de geest geleid worden met een kleine g. Maar nu ben je overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. En nu word je geleid door de geest met een grote g. Ja. En ik geloof zelf dat de geest van de kleine g, die was toen in ongelovigen. Maar nu eenmaal geloof geworden, ja, ben ik bezeten, in een positieve manier, door de Heilige Geest. Ik ben het tempel van de Heilige Geest. En er is geen plaats voor de geest van de kleine g. Alhoewel ik nog steeds wel door die geest geleid kan worden. Maar hoe dan? Door leringen. Ja? Door verkeerde leringen van de duivelen. Maar die geest woont niet meer in mij. Paulus spreekt heel duidelijk over het lichaam der zonde. Ik, ellendig mens, wie kan mij verlossen van het lichaam deze is dood? Hij zegt niet, wie kan mij verlossen van de geest van deze wereld of de geest van de duivel die in mij woont? Nee, dat is niet meer zo. Maar die kan u nog zeer steken, zeer nog beïnvloeden met verkeerde leringen. En daarom zegt hij dat niemand die door de geest God spreekt en iedereen die gelooft, ja, die heeft de geest van God in zich. Die kan Jezus een vervloeking noemen. Dat kan niet. En dat schijnt waarschijnlijk gebeurd te zijn. En je weet zelf ook wel, nou, wat net over voodoo en andere dingen, daar zie je ook dingen gebeuren die, dat mensen helemaal, ja, in hun zin, in hun geest ook helemaal in extase raken en dan ook de raarste dingen kunnen zijn, kunnen zeggen. Dus als je daaruit komt en je hebt Gods geest en je bent nog niet geleerd door het woord, je hebt zelf allemaal ervaren, je komt eerst, zit je uit andere leer. Of eerst ben je ongelovig en dan kom je met de boodschap. Maar als je natuurlijk gewoon als een kind in het geloof blijft en niet verder geleerd wordt, ja, dat heidendom en met al zijn denken, dat is niet in één klap weg. Dat gaat alleen weg als we vervuld worden met het woord, vervuld door de geest, zegt Paulus. En dat hebben we allemaal ervaren. Dat in het begin heb je nog gezien, nog eens als mensen hier komen voor de eerste keer en dan komen ze uit een heel andere wereld, uit een andere evangelie, of heel charismatisch. En dat hoor je vaak de eerste week of maanden, hoor je nog vaak dingetjes, maar die niet kloppen. Maar dan zie je steeds meer hoe mensen van het woord weten. Op een gegeven moment zie je dat wordt er helemaal uitgezuiverd als het ware. Verdwijnt gewoon. Nou, en de Corinthiërs, die kwamen natuurlijk daaruit. En dan zegt hij, hey, dat Jezus een vervloeking noemen, nou, dat kan door de geest, kan dat niet. Dat kan nooit door de geest geleid zijn. Dat kan wel zijn door die oude geest, ja, waar je ooit door gewandeld hebt. Maar dat kan nu niet meer. Je kan door de geest niet zeggen dat Christus een vervloeking is. Dat kan nooit door de geest geleid zijn. Dus dat klopt iets niet. En wat is een vervloeking? Nou ja, vervloeking bedoelt hij dat per se echt zo van, ja, de Heer Jezus noemt hij een vervloeking. Christus is een vervloekte. Maar wat is een vervloeking? He? Christus is een vloek geworden, zegt hij in Galaten. Hij is, kijk, ik weet even over Galaten 3. En wat betekent dat helemaal precies? Galaten 3 vers 13. Ja. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dus Christus is een vervloekte. Dus wij kunnen zeggen, ja, hij is een vervloekte. Hij was een vervloekte, ja. 3 uur lang aan het kruis. En wat betekent dat? Hij was van God afgesneden. Geen contact met God. Los van God. Hij werd tot zonde gemaakt. Dat is het tegenovergestelde van iemand die gezegend is. Een vervloekt is iemand. Die is afgesneden van het leven van God. En dat is wat. Dus dan kunnen wij zeggen, ja, dat klopt. Maar als wij nu nog steeds zeggen, ja, hij is een vervloekte. Nou, ik denk mensen die zeggen bijvoorbeeld, ja, Jezus was een goed mens. Hij was niet God zelf. Ja. Ja, dan praat je over Jezus alsof hij een vervloekt is, dat hij afgesneden is. Hij is gewoon mens. Dat betekent, dat je kent niet dat hij de Zoon van God is, dat hij God zelf is. En dat kennen wij, dat veel mensen dat zeggen. En als je gelooft dat Christus is een goed mens, en hoe zeggen ze dat? De Godheid van de Heer Jezus ontkent eigenlijk, dan kan je niet gered worden. Dat is onmogelijk. Dus een gelovige zal nooit nu zeggen dat Christus een vervloeking is, ja? Dat hij een mens was, alleen mens. Nee, hij is ook Gods zoon. Dus hij zal nooit zeggen dat hij van God afgesneden is. Dat is onmogelijk. Wij weten alleen dat aan het kruis dat gebeurd is. Maar er zijn teksten in het oude, of in de tijd van de Heer Jezus, dat ze zeggen, hij heeft de duivel. Dat hebben ze over de Heer Jezus gezegd. Hij heeft de duivel. Of hij was een Samaritaan, maar ze hebben. Ik heb een aantal teksten hier staan, maar die ga ik nou niet opzoeken. Maar dat zeiden ze, en dat was puur ongeloof. Hij heeft de duivel. Wat zeiden ze daarmee? Dat hij niet Gods zoon was. Ja? Afgesneden. Een vervloekte. Dat is wat vervloekt betekent. Afgesneden van God. Nou, dat is onmogelijk dat je dat zegt. Maar nu, let op in 1 Korinthe 16 vers 22. Paulus zegt er wel dat wij dat kunnen zijn. Door de geest kan je niet zeggen dat de Heer Jezus vervloeking is. Maar wij kunnen wel door de geest zeggen dat wij gelovigen een vervloeking zijn. 1 Korinthe 16 vers 22. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloeking. En hij spreekt die tegen de gelovigen. En ik geloof zelf, ja, dat wij kunnen God lief hebben natuurlijk als onze redder, als onze verlosser. Maar als wij de Heer ook willen dienen en hem willen volgen, zijn we schijning lief hebben. Want Paulus spreekt een aantal keren echt over het lief hebben daarvan. Maar dan spreekt hij vooral over hem volgen in deze bedenking van genade. Dus niet alleen als de redder, maar ook als je vader die dagelijks voor je zorgt. En dat doet hij door middel van de brief van Paulus. Dus dat we volledig de brief van Paulus herkennen als de brieven van ons van vandaag. Nou, en dan zegt hij, is een vervloeking. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, denk aan de tekst van Galaten. Indien iemand, hoe zegt hij het, andere evangelie verkondigt, die zei wat? Vervloekt. Nou, we weten allemaal niet dat hij niet gered is. Maar vervloekt, als je weet, het is afgesneden van God. Er is geen zegel, maar het is afgesneden. Dat is hetzelfde als dat je zegt, de God des vredes is met u. Nou, de God des vredes is al, God is altijd met mij. Ik heb vrede met God. Maar is God ook altijd met mij aan het werk? Is hij in mij aan het werk? Is de Heilige Geest altijd aan het werk in mij? Nee, niet altijd. Als ik afwijk, ja, en ik zeg, ik ga naar een ander evangelie, dan snijd ik mijzelf als het ware af van God. Ja, qua wandel dan. Ja, niet qua positie. En dan zeg ik, nou God, tot zover, maar ik ga nu zo. Dus ik snijd ook zelf af. En daarom zegt Paulus, die zijn vervloeking. Of die is vervloekt. Ja, dat is wat we doen. Goed, dat even over dat woordje in vers 3. Dus dan wijk je af en dan snijd je jezelf af en dan ben je dus een vloek. Nou, en dan in vers 3. Dus, en niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Dus er staat eigenlijk hier dat het is onmogelijk door de geest iets te zeggen, namelijk dat Jezus een vervloeking is. Ja. En aan de andere kant staat er ook, je kan alleen door de geest zeggen dat Jezus de Heer is. Dat heeft juist met zijn godheid te maken. Dus als ik dat lees, de ene kant zijn de mensen die ontkennen eigenlijk zijn godheid. Ja, dat kan je nooit zeggen dan door de geest. Maar aan de andere kant staat hier ook, Jezus de Heer te zijn, dat heeft juist met zijn godheid te maken. En dat kan je alleen zeggen door de Heilige Geest. Niet dat iemand niet kan zeggen de Heere Jezus. Ik bedoel, als je tegen een ongelovige zegt tegen hem, zeg eens Heere Jezus, dan kan hij dat gewoon zeggen. Kan hij gewoon nazeggen. Ja? Maar dat hij in zijn hart erkent dat Jezus de Heere is, dan heb je het wel over dat hij God is. Nou, en dat is wat Paulus hier aan hem duidelijk maakt. Want nu gaat hij spreken over die geest met die gaven. Daar komen we nou dus helemaal niet aan toe. Maar dan gaat hij laten zien dat er is geen ruimte voor hoogmoed hier. En er is, want zij zien het als een geestelijk iets dat ze die gaven hebben. En zo beroemen de charismatische gemeenten zich ook erop dat ze die gaven hebben. Maar het is juist hier heel duidelijk een terechtwijzing. Ja? Ze zijn helemaal niet geestelijk, ze zijn vleeselijk. En ze roemen in dat ze die gaven hebben. En de volgende keer gaan we ook zien wat die gaven voorstelden. En waarom Paulus dat hier zegt, maar het gaat erom dat de geest deelt het uit zoals hij dat wil. En niemand kan roemen in zichzelf. Hè? Dus eigenlijk dat hij dat op een of andere manier verdient. En nou, we zien ook de partijschappen en de hoogmoed van, ja, ik ben beter dan jij en al dat soort dingen, allemaal vleeselijke dingen. Dus maar dat gaan we de volgende keer zien. Dus de gaven die komen zo meteen, die zijn allemaal bovennatuurlijk door de geest gegeven. En niet omdat iemand dat zichzelf heeft toegeëigend en in zichzelf kan roemen dat hij meer is dan de ander. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid dat we het woord van u beter gaan begrijpen. En ook van deze gaven, want daar is heel veel misverstand over, vader. Maar als het woord recht weet te snijden, dan weten we ook dat het woord, dat we dat moeten recht snijden. En dan zien we ook heel duidelijk waarom we over die gaven hier zien, die eigenlijk voor Israël zijn. Maar ook waarom ze tijdelijk aan het lichaam zijn gegeven, vader. Maar nu weten we dat we hebben het hele woord. En daar kunnen we alles in vinden, vader. En nou, daar kunnen we ook de rust in hebben. En dat gewoon in geloof aanvaarden. En daar wil u ook voor danken. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.